beste luisteraars bij de tweede aflevering van Rondom Rond, de podcast voor en door studenten. Ik ben jullie host Carola en mijn co-host vandaag is Michelle.
Hey, hallo.
En deze podcast staat vandaag helemaal in het teken van liefde. Vergis jullie niet, dit is geen Valentijnsaflevering. De liefde waar we vandaag over zullen spreken is de grote koepel waaronder alle soorten liefde vallen. Naar aanleiding van 17 mei, de dag tegen homo- en transfobie, zullen we daarom een lid van de LGBTQ+ community interviewen. Het wordt dus een aflevering met liefde in alle vormen en maten, want dat is uiteindelijk de kern van liefde. Voor ons eerste interview hebben we Daria in de studio. Welkom Daria.
Hallo, hallo.
Zeg Daria, wie ben je?
Ja, ik ben dus Daria. Ik ben 21 jaar, ik studeer logopedie aan de Hoogent en ik zit hier op kot, maar ik kom eigenlijk uit een klein boerendorpje, Lennik.
Lennik, waar ligt Lennik?
Goh, eigenlijk heel dicht naast Brussel, denk een 10, 15 minuutjes naast Brussel. Maar niemand kent dat eigenlijk, dus ik moet eigenlijk altijd zeggen, ik woon dicht bij Brussel.
Shout-out naar alle Vlaams-Brabantse luisteraars. Daria, je bent hier vandaag om te spreken als vertegenwoordiger van de LGBTQ+ community. Vertel eens, heb jij een gender of een seksualiteit waarmee je je identificeert? Zo ja, welke?
Ja, ik zie mezelf als een cisvrouw, een panseksuele cisvrouw. Zelf vind ik het een beetje moeilijk om op de seksualiteit labels te plakken, maar als ik een label op mezelf moet plakken, dan zeg ik toch wel panseksueel.
En panseksueel, wat is dat precies? Hoe zie jij dat?
Voor mij is dat eigenlijk dat het voor mij niet uitmaakt welke gender de andere persoon heeft of mijn partner heeft. Ik kijk meer naar wat er van binnen zit, minder naar wat er van buiten zit. Natuurlijk moet ik ook fysiek aangetrokken zijn, daar niet van.
Ja, uiteraard. En wanneer heb jij eigenlijk dat ontdekt van jezelf? Heb je sociale moeilijkheden ondervonden met eigenlijk daarmee naar buiten te komen?
Goh, ja, eigenlijk wel. Ik heb dat redelijk jong ontdekt. Ik was 14. Toen zat ik eigenlijk in een relatie met een jongen op dat moment. Ik had iemand dan in mijn klas, dat was dan mijn beste vriendin toen op dat moment, waar ik eigenlijk verliefd op ben geworden. En zij is dan ook verliefd op mij geworden. En wij zijn toen eigenlijk in een geheime relatie... Ja, ik heb het dan uitgemaakt met die jongen. En wij zijn toen eigenlijk in een geheime relatie voor ongeveer 9 maanden, denk ik, samen geweest. En om uit de kast te komen, heb ik eigenlijk het zelf niet kunnen zeggen tegen mijn ouders. Maar mijn ouders hebben het ontdekt op mijn gsm. Dus een berichtje gelezen. Ja, en in het begin, ja, zijn die natuurlijk geschrokken, omdat ik altijd met jongens ben samen geweest. En nu ineens met een meisje, dus dat was wel verschieten. Dus een paar maanden hebben die er wel moeilijk over gedaan. Maar nu om echt te zeggen dat ze heel veel problemen daarmee hadden, was het niet. Het was gewoon eerder een shock. Dus dat vooral, ja.
Ja, ik kan me wel inbeelden dat als je ouders het eerder ontdekken dan dat je het zelf hebt kunnen aanbrengen, dat dat een beetje awkward is.
Ja, nogal. En het was ook op vakantie met mijn ex, met die jongen toen. Dus dat was eigenlijk nog erger, omdat toen die jongen dat ook direct wist. En ja, ik was daar ook gewoon zelf nog niet klaar voor eigenlijk, om dat te zeggen aan mijn ouders. Ik zat zelf in die periode dat ik dat zelf nog moest ontdekken van mijn eigen. En om dat dan zelf niet te kunnen eerst van mezelf aanvaarden, is dat wel moeilijk, omdat dat mijn ouders dan eerst ontdekt hebben, dan die reactie daar nog eens ook mee omgaan. Ik heb natuurlijk dan totaal niet uit de kast gekomen voor de rest van mijn vrienden of voor de rest van mijn familie. Daar heb ik pas mee gewacht tot mijn 17. Toen ik, dat was dan gedaan met dat meisje. En toen heb ik besloten van, ik ga dat nog niet tegen mijn vrienden van het middelbaar zeggen, tot ik eigenlijk terug opnieuw een vriendin heb. Omdat je dan met twee sterker staat, vind ik persoonlijk.
Ja, inderdaad. Met twee of met meer dan één sta je alleszins sterker. Daria, wat zijn de meest voorkomende misopvattingen die mensen hebben over panseksualiteit?
Goh, ja, bij mij ook. Dat is nu apart van mijn panseksualiteit, maar ook dat ik op meisjes val, heb ik veel gehoord van volwassenen dan, dat het eigenlijk een fase is. Zeker dan omdat ik al redelijk jong uit de kast ben gekomen. Ja, doorheen... Vanaf mijn 14 tot mijn 16, 17 ben ik blijven eigenlijk uit de kast komen voor verschillende familieleden, verschillende vrienden van mijn ouders. En ik kreeg daar eigenlijk heel vaak te horen van, dat is een fase. En dat was misschien ook deels gewoon omdat mensen dachten, ja, als je op meisjes valt, dan ben je een stereotype. En dan is het van mannelijk en kort haar. Terwijl, ja, ik draag kleedjes, ik draag schmink, ik heb lang blond haar. Ik zie er zo niet uit, heb ik ook al heel veel gehoord. Dus dat zijn toch wel de meest voorkomende misopvattingen. die ik al heb gehad.
Hoe is jouw ervaring bij het daten binnen de holibi-gemeenschap? En eigenlijk, hoe zie jij het daten in de hetero-gemeenschap met het feit dat je ook al naar buiten bent gekomen als hetero eerst en dan als biseksueel en dan als pan? Hoe ervaar jij die verschillen eigenlijk?
Ja, ik ga daar eerlijk in zijn. Ik denk dat het gewoon makkelijker is om met een jongen samen te gaan. Omdat, ja, je ziet maar in de overpoort, in het uitgangsleven, gaan jongens vanzelf naar u komen. Of jij stapt gemakkelijker naar een jongen in de hetero-gemeenschap. Als ik een meisje zie en ik denk, amai, die is knap, ga ik daar niet naartoe gaan. Of ga ik daar niet naartoe stappen, om schrik om afgewezen te worden ergens. En dat is ook gewoon kei gênant als die niet op meisjes valt. Dus ik denk daarin dat het wel moeilijker is en dat wij toch wel terug moeten vallen op de sociale media. Om dan gemakkelijker in de bio van de Instagram te zien een pride flag staan of zo van die dingen. Dat je denkt van oké, die valt ook op meisjes, daarbij heb ik een kans. Maar echt in het echt durven op iemand afstappen, dat is voor mij toch onbestaand eigenlijk.
Ja, wel, want het is ook een van de dingen dat, dat we ons afvroegen, was dating apps, yes or no? En gebruik je de apps speciaal voor, van de holibi-gemeenschap of gewoon Tinder of tegenwoordig ook bestaat Facebook dating, als ik me niet vergis. Ja. Nog niet naar gekeken, maar wie weet.
Nee, ik zelf heb persoonlijk niet zoveel ervaring met dating apps. Ik heb wel een maandje op Tinder gezeten. Maar toen ben ik eigenlijk mijn huidige vriendin tegengekomen, toevallig. En dan zijn we beginnen daten en zo. En dan heb ik eigenlijk Tinder direct van mijn gsm afgesmeten. Maar ja, ik vond dat eigenlijk niet zo fijn, Tinder. Omdat ik val nu op jongens en meisjes. Dus dan duid je aan jongens en meisjes. Maar ik kreeg eigenlijk 10 jongens en dan 1 meisje. En dan ja, zette ik mij 1 dag op de meisjes, maar dan had ik geen jongens. En dan zette ik mij de andere dag op jongens, maar dan had ik geen meisjes. Dus dat was vermoeiend en ik had dan zoiets van, liever niet. Persoonlijk heb ik zelf nog geen andere dating-apps geprobeerd. Facebook dating of zo, daar ben ik nog niet op geweest. Maar ik liever op Instagram of zo stuur ik wel. Dan durf ik wel sturen als ik zie van, oké, die valt ook op meisjes. Of die zit ook in de LGBT-gemeenschap. Om gewoon vrienden te zijn, dat kan ook, hè. Dan durf ik dat wel.
Ja, uiteraard. Ik bedoel, genegenheid en liefde voor iemand voelen, dat moet niet per se seksueel zijn. Dat gaat veel dieper dan dat. Dus sowieso kan ik me dat wel inbeelden. Instagram vind ik wel zeer direct. Alles is natuurlijk mogelijk, hè. Liefde is liefde in de grote zin. En ben jij eigenlijk graag in relaties? Of heb jij zoiets van single life, single me?
Goh, ik was graag single. Maar ik ben eigenlijk tot op een punt gekomen dat ik zoiets had van nee, ik zit gewoon graag in mijn relatie. Ik heb nu momenteel ook een relatie met een meisje en ik voel me daar goed in. Gesteund elkaar. Ja, bijvoorbeeld, ja, haat die je krijgt, dan kun je dat ook gewoon met elkaar delen. En zit je niet alleen in een hoekje te wenen, maar zit je met 2 in een hoekje te wenen. En ja, dat is gewoon, ja. Dan heb je elkaar gewoon als steun en als rots. En ook gewoon iemand dat je lief heeft en dat je weet van daar kan ik op terugvallen en... Vroeger ja, zou ik gezegd hebben single life, best life, maar nu helemaal niet meer.
Alrighty. En nu eigenlijk de laatste vraag al. Wat denk jij dat in deze wereld nog moet veranderen om de LGBTQ+ community te ondersteunen?
Goh, ik vind gewoon van mezelf persoonlijk, is als ik kijk naar de basisschool, middelbare school, voor mij waren er 3 seksualiteiten en dat was lesbisch, hetero of homoseksueel. Daarbuiten wisten wij daar eigenlijk vrij weinig van. Werd daar ook niet op gefocust. Het was altijd in een verhaaltje Tom en Eva die gaan trouwen of Jan en Marie. Maar waarom niet Eva en Marie en Jan en Tom? Ik denk dat je daardoor de kinderen een visie gaat geven dat de hetero-relaties dat normaal is en dat alles daarbuiten niet normaal is. En dat dan ja, kinderen die zich wel aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht, dat die gaan denken, had ik ook, dat ze niet normaal zijn. En dat is jammer en ik vind gewoon like, films en alles daar rond van verhaaltjes en zo zou meer moeten gefocust worden op de LGBTQ. Voor mezelf heb ik nu wel een paar vrienden verloren, omdat die, dat was dan middelbaar toen ik uit de kast was gekomen. Die dachten direct, oh, die is verliefd op mij. Ik heb het dan over mijn vrouwelijke vriendinnen. Zeker in de kleedkamer, als we LO hadden, dan was dat... Ja, ik was voor mij uit aan het staren gewoon, niet bepaald naar iemand. Maar ik zag ze zo kijken van, oh, die is naar mij aan het kijken. Of, allee, waarom kijkt hij nu naar mij? Of die voelden hun direct ongemakkelijk, waardoor ik mij ook ongemakkelijk voelde. Ik weet dan nog heel goed, als we een keer met vriendinnen gaan eten waren, Dan zaten we aan een tafel en een vriendin van mij had een t-shirt aan met een logo op of iets. En ik keek naar dat logo en toen keek ze naar mij en ik dacht, oh, die gaat zo hard denken dat ik naar haar borsten aan het kijken ben, terwijl dat totaal niet mijn bedoeling is. En dan voelt je wel ergens ongemakkelijk. Dus zo'n dingen, ja, maak je dan wel mee. Dat zou moeten veranderen, vind ik.
Ja, inderdaad, dat denk ik ook. Dank je wel dat je vandaag je verhaal wou brengen, Daria.
Dank je wel.
Hopelijk kunnen we met deze podcast toch wat mensen bereiken die misschien ook vragen hebben of niet zeker zijn, die ons willen bereiken. Die kunnen dat zeker doen via onze Instagram-pagina, onze Facebook-pagina, Revolte Studentenraad.
Onze huisdichteres is er opnieuw bij en zij gaat een gedicht voordragen.
Ik klem altijd mijn handen rond mijn kussen. Zo heb ik jou toch nog een beetje dichtbij.
Dag beste luisteraars. Zoals Carole in het begin van deze podcast al vermeldde, ben ik vandaag haar tijdelijke co-host, Michelle. Ikzelf studeer ook aan HoGent en ben niet onbekend voor dit project. Normaal gezien luister ik stiekem mee in de coulissen, maar vandaag neem ik zelf plaats achter de micro. Liefde is iets van alle tijden en komt voor in alle vormen en maten. Vandaag zit ik hier met Liam. Hij gaat ons eigenlijk een beetje meer vertellen hoe dat zijn relaties zijn veranderd door corona. Liam, hoe gaat het met jou?
Ça va. De horeca is terug open. Maar de examens komen dichter. Dus ça va, maar met een mild stressgevoel op de achtergrond.
En met wie is jouw relatie dan tijdens de afgelopen periode gegroeid?
Mijn relatie met mijn kotgenoten, dus de mensen met wie ik de keuken deel, is enorm gegroeid. De afgelopen lockdowns eigenlijk.
En die mensen waar je over spreekt, hoe zou je die relatie eigenlijk beschrijven voor tijdens?
Daarvoor vriendschappelijk natuurlijk. We delen de keuken. Maar iedereen had nog zo zijn eigen leven en eigen vrienden. Dat is nu ook nog het geval, maar ja, je kunt natuurlijk niet weggaan met al die vrienden. Dus de band nu is echt wel familiaal en hecht, om het, ik zou het toch zo beschrijven, ik hoop de rest ook. momenteel is het wel echt een hechte groep en ik ben blij om hen op kot te zetten wel, ja.
En hoe heb je dan eigenlijk gerealiseerd dat jullie dichter naar elkaar zijn gegroeid?
Een paar maanden, toch een maand geleden ongeveer, zaten we samen in de keuken te eten en gewoon over ons leven te babbelen, zover als dat leven doorgaat natuurlijk nu tijdens corona. En het is een vlot gesprek, gelijk dat je met familie zou hebben, zou ik zeggen. En ik had op dat moment het gevoel van, damn, moest ik dit vergelijken met hoe dat we voor de corona met elkaar omgingen, dan het is zo hecht en no limits en geen, ja. Het is veel meer dan vriendschap geworden wel.
En heb je dan ook het gevoel dat je over thema's kan praten die moeilijker benaderbaar zijn, zoals mentaal welzijn of levensvragen waar je mee worstelt?
Ja, dat zeker. Zeker het mentale welzijn. Ik denk dat dat in het algemeen wel meer bespreekbaar is geworden tijdens corona. Maar ook op kot is dat iedereen probeert er wel zo op toe te zien dat het oké gaat met iedereen. En het wordt ook rap onderling gezegd van oei, ik heb het gevoel dat die persoon misschien wat minder goed in zijn vel zit momenteel. Misschien moeten we die eens aanspreken. Of je merkt het wel, dat iedereen er meer mee bezig is. En dat iedereen zijn eigen kwetsbaarheid wat heeft ontdekt tijdens de corona wel.
Heb je nu het gevoel dat na zo nauw samenwonen met die mensen en jou daarvoor open te stellen, bloot te stellen, dat je ook iets meer van jezelf hebt ontdekt?
Ja. Wat ik enorm confronterend vond in de afgelopen lockdowns is eigenlijk... ik weet dat ik wel iemand ben die graag onder mensen is en zo, maar ik had van mijn eigen altijd het idee... Ik ben iemand die door het weekend ook op kot blijft. Dus we delen dus de keuken met een aantal mensen. En die mensen gaan dan in het weekend naar huis. En dan blijf ik alleen achter op kot. En zo die 2 dagen, ik vond dat tof. Omdat dan zo even mijn alleen tijd, even drukke weken, drukke bedoelingen met de rest van kot. Altijd wel iemand of ergens plezier. En dan dacht ik van ja, ik ben iemand die dus graag onder mensen is, maar ook zijn alleen tijd nodig heeft. Maar nu in de lockdown viel het me wel op dat ik misschien meer nood heb aan het mensen zien dan het effectieve alleen zijn. Dat viel me wel op dat in de lockdown ik in de weekenden meer dacht van goh, ik hoop toch dat het snel zondagavond is. Of Het was zo minder van, ik hoop dat het rap vrijdagavond is en dat ik even mijn rust heb en dan ze hier allemaal mee gerust kunnen laten. Nu is het meer van, kom maar lastigvallen, kom maar een keer kloppen, mijn deur staat open.
Je geeft aan dat de mensen waarmee je een keuken deelt, dat jullie dichter bij elkaar zijn gegroeid in deze periode. Kan je dat ook zeggen over mensen waarmee je niet samen op de gang, niet samen de keuken deelt? Dat je daar ook dichter bent naartoe gegroeid?
Ja, enorm eigenlijk, enorm. Iedereen sprak vroeger af met zijn eigen vrienden en mensen van de richting, van hun eigen richting. Het viel mij op dat ik eigenlijk voor de corona kende ik praktisch geen mensen in andere gangen. Dat was gewoon, je leert die wel eens kennen buiten, passeert wel eens mensen die je dan herkent, maar het is niet dat je denkt van, het zijn hechte vrienden. Maar nu tijdens de zomer was ik ook op kot en waren er dan een aantal mensen van andere keukens. Er is weinig dat je kunt doen natuurlijk, want het was de lockdown dan. Er was geen lockdown dan. Cafés waren open, maar alles met beperkte mate natuurlijk. En het viel me op dan de aantal studenten die dan naar kot zijn gekomen voor de herexamens en zo de periode daarvoor. Ik heb er dan een aantal mensen van leren kennen die ik daarvoor totaal niet kende. En ik heb echt heel hechte vriendschappen. Sommigen zelfs nog hechter dan de mensen met mijn keuken, gewoon omdat je op zoek bent naar... ik heb het er letterlijk vandaag nog over gehad. Iedereen was zo op zoek naar sociaal contact. En omdat dat niet echt buiten het kotgebouw deftig ging, heb ik dan het gevoel dat mensen onbewust onderling elkaar zijn beginnen opzoeken. En het valt me op dat er enorm veel keukens nu onderling vriendschappen hebben, terwijl dat daarvoor eigenlijk totaal niet het geval was. En iedereen kijkt natuurlijk uit nu om met andere keukens te gaan feesten, maar dat gaat natuurlijk nog altijd niet. Dat gaat tot na heel deze pandemie zijn. Maar langs de kant is het ook tof om daar naar uit te kunnen kijken, want iedereen kijkt dan uit naar hetzelfde en dat brengt zo'n een groepsverband met zich mee. En ik denk dat dat ook zaken zijn. Ik denk die hechte band dat nu is gecreëerd doorheen heel het kotgebouw, niet enkel door de gang. Ik denk dat dat ook iets is dat... Ik hoop dat dat iets is dat meegedragen wordt naar buiten corona. Want dat was daarvoor zeker niet het geval.
Dus je geeft aan dat die relatie dat jullie nu hebben, dat dat eigenlijk wel een emotionele steun is, als ik dat mag zeggen. Kan je dat dan ook... Zie je dat dan ook eigenlijk in schoolprestaties of sportieve activiteiten?
Ja, eigenlijk wel. Ik ben nu aan het terugdenken. Of dat er wordt nu vaak gestudeerd samen in de keuken. Ik vraag me af of dat daarvoor ook het geval was. Ik denk minder. Ik denk dat er inderdaad nu meer samen ook wordt gestudeerd in de keuken als steun. Omdat mensen zitten al vaker alleen nu tijdens de lockdown. Dus ik denk dat alleen studeren daar dan ook nog eens bij, dat dat zwaarder doorweegt. En ik merk het zelf ook als ik samen studeer met mensen, dat dat meer motiveert en dat dat toch minder voelt als studeren langs de kant. Dus dat wordt echt wel meer gedaan. En sporten ook, ja. Ik ben ook al een aantal keer gaan lopen met mensen waarvan ik van mijn leven niet dacht dat ik mee ging gaan lopen. Ook omdat ik zelf niet zo'n loper ben, maar toch, ja, het valt op. Het is anders, inderdaad. De steun komt veel meer dan enkel... Ja, de steun is er ook voor school en het fysieke.
Is er nog iets, voordat we dit gesprek afsluiten, dat jij zou willen meegeven aan de persoon die nu aan het luisteren is?
Als je net zoals mij een student bent die veel te laat begint met studeren voor de examens, quarantaine werkt. Van zodra je niks anders kunt doen dan studeren, in een quarantaine gaat je dat ook echt doen. Bij mij heeft dat toch geholpen. Dus als je ooit al eens in quarantaine wil gaan, nu is het moment. Daarnaast, we zitten hier allemaal tezamen in natuurlijk. Het gaat een stressieperiode worden voor iedereen, ook omdat examens dichter komen. En we hebben ook allemaal gezien dat we kwetsbaar zijn. We zijn allemaal mensen die er tezamen in zitten en we gaan er ook tezamen doorkomen. Dus ja.
Oké, dankjewel Liam om jouw verhaal hier zo te brengen.
Dankjewel.
Voor de mensen die onze podcast al beluisterd hebben, die weten dat we nog iets voor jullie in petto hebben. We lanceren een challenge waarbij dat je een giftbasket kan winnen met allerlei Gentse delicatessen. Laat ons weten hoe jij kunst gebruikt om door moeilijke tijden te geraken en stuur hier van een foto naar Revolte of post deze op je eigen socials en tag Revolte. Wie weet ben jij wel de gelukkige winnaar. Taggen en foto's doorsturen kan tot 24 mei middernacht. Na het inzamelen van jullie kunstwerken delen wij deze dan op onze Instagram en kiezen de studenten wie de winnaar is. Op 25 mei zullen wij dan de winnaar bekendmaken en wie weet ben jij wel die gelukkige.
Ziezo, beste luisteraars, de podcast van vandaag zit er weer op. Wij hopen dat jullie ervan genoten hebben.
Of iets van hebben opgestoken.
Indien jullie feedback willen geven of heb jij een verhaal dat je wilt delen, kan dat altijd via onze Facebook, Instagram of Hoogendpagina via Revolte Studentenraad. Dan wensen wij jullie nog een geweldige dag verder en veel succes met de komende blok. Want weet dat wij, studenten van Hoogend, er voor jullie zijn.